In de achterliggende adventstijd hebben wij elke zondag de lofzang van Zacharias gelezen. We lezen deze lofzang voor dit jaar voor het laatst. De lofzang van Zacharias, Lucas 1, vanaf vers 67 tot en met vers 80.
En Zacharias, zijn vader, werd vervuld met de Heilige Geest en profeteerde, zeggende: Geloofd zij de Heere, de God Israëls, want hij heeft bezocht en verlossing teweeggebracht zijn volken. En heeft een hoorn der zaligheid ons opgericht in het huis van David, zijn knecht. Gelijk hij gesproken heeft door de mond zijner heilige profeten, die van het begin der wereld geweest zijn. Namelijk een verlossing van onze vijanden en van de hand al degenen die ons haten. Opdat hij barmhartigheid deed aan onze vaderen en gedachtig waren aan zijn heilig verbond. En aan de eed die hij Abraham, onze vader, gezworen heeft, om ons te geven dat wij, verlost zijnde uit de hand onze vijanden, hem dienen zouden zonder vrezen, in heiligheid en gerechtigheid voor hem, al de dagen onze levens. En gij, kinderken, zult een profeet des Allerhoogsten genaamd worden, want gij zult voor het aangezicht des Heeren heen gaan, om zijn wegen te bereiden, om zijn volk kennis der zaligheid te geven, in vergeving hunne zonden, door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid onze Gods, met welk ons bezocht heeft de opgang uit de hoogte, om te verschijnen degene die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods, om onze voeten te richten op de weg des vredes. En het kinderken wies op en werd gesterkt in de geest en was in de woestijnen, tot de dag zijner vertoning aan Israël.
Gods woordgemeente, wordt u op deze eerste kerstdag voor de laatste keer bediend uit Lucas 1. De lofzang van Zacharias. De laatste woorden van deze lofzang. We beginnen bij het tweede deel van vers 78. Daar staat: met welke ons bezocht heeft de opgang uit de hoogte om te verschijnen. Degene die gezeten zijn in duisternis, de schaduw des doods, om onze voeten te richten op de weg des vredes. Thema gemeente, waaronder we vanmiddag de slotwoorden van de lofzang van Zacharias bepreken, is Zacharias getuigenis aangaande Christus. Zacharias getuigenis aangaande Christus. Zacharias getuigt van zijn komst, van zijn afkomst en van zijn toekomst. Dus Zacharias getuigt van Christus' komst, van Christus' afkomst en van Christus' toekomst. Voor vele gemeenten ligt het jaar 2018 dat bijna achter ons ligt onder een grote schaduw. Meer dan gebruikelijk ook voor onze gemeente werden we in de achterliggende maanden geconfronteerd met sterfgevallen. Sommigen die ons ontvielen, zagen we aankomen en konden we afscheid van nemen. Er zijn door ons ook ontvallen die plotseling werden weggenomen uit het leven. Wanneer we alleen maar terugkijken naar de achterliggende dag, en als ik het goed heb, 5 of 6 verschillende families op verschillende plaatsen gestaan hebben rondom het geopende graf, dan lichten we eigenlijk nog maar een tipje van de sluier op. Velen van ons en vele gezinnen van onze gemeente moesten meer dan eens de gang naar het graf maken. We werden geconfronteerd met de schaduw van de dood. Maar niet alleen dat, gemeente. Ik denk ook aan de vele ongeneeslijke zieken die onze gemeente telt, die met ons meeluisteren of vanmiddag in ons midden zijn. Wie leven ook wordt overschaduwd door de grote vraag: hoe lang nog? En is dit misschien de laatste keer dat ik hier op aarde het kerstfeest mag vieren. Er zijn ook andere schaduwen. Niet alleen over gezinnen en families. Over ouderen. Maar ik stip het aan, zonder het concreet te benoemen. Er liggen ook over de levens van vele kinderen en jonge mensen in onze gemeente. En misschien ook wel vanmiddag onder onze gasten. Een schaduw. Van zorg. Van verdriet. Van pijn. Van gebrokenheid. Voordat ik verder ga, gemeente, wil ik eigenlijk al beginnen met de toepassing vanmiddag. Wat is het een wonder dat God een boodschap voor u en jou hebt. De dokter moest misschien in de achterliggende week of maanden zeggen tegen u of jou: ik kan niets meer voor u betekenen. Neemt u maar contact op met uw huisarts. We geven elkaar een hand. Ik wens u sterkte. Maar God in de hemel, laat het vanmiddag in uw leven horen. En ik kan nog alles voor u betekenen. Ik wens u geen sterkte. Ik geef u geen afscheidshand. Ik bied u mijn zoon aan. Wat is dat groot gemeend? Dat we in dit donkere jaar 2018, en ik denk dat ik dan niet overdrijf. Dat we in dit donkere jaar 2018 samen mogen komen ook in deze middag rondom het licht van Gods woord. En dat bij de Heere geen onoplosbare gevallen bestaan. En dat bij deze hemelse medicijnmeester niemand uitbehandeld is. En dat God in de hemel raad weet met uw verdriet. Maar ook met de schuld achter dat verdriet. Want dat klinkt door ook in deze lofzang van Zacharias. Als hij spreekt in het slotgedeelte, wanneer we voor de laatste keer daarna gaan kijken, gemeente, en voor de gasten onder ons, we doen dat al rustig lezend, de tekst op de voet volgend Zacharias. Maar we beginnen dit keer aan het slot, vers 79, en vanuit dat slot terug naar het begin. Als Zacharias spreekt om te verschijnen aan degene die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods, dan hoor je deze man ook spreken vanuit eigen ondervinding. Ook over zijn leven lag een schaduw. En daarmee bedoel ik niet op de schaduw die al jarenlang lag over het leven van Zacharias en Elisabeth. Elisabeth heeft dat verwoord, zo zagen we dat al een aantal weken geleden, dat zij gebukt ging onder die smaad, die schande, zo ervoer ze dat. En misschien werd haar dat ook wel zonder woorden of met woorden op de schouders gelegd door haar eigen omgeving. De smaad en de schaamte van kinderloosheid. Dat gaf ook een schaduw over het leven van deze twee mensen. Maar als Zacharias hier spreekt over schaduwen en duisternis van de dood, dan klinkt daar ook dat persoonlijke accent van deze priester in door, die staande voor het aangezicht van God in de tempel in Jeruzalem, in de schaduw van de gouden kandelaar, zo zagen wij, daar waar de gebeden worden neergelegd op het reukoveraltaar, oog in oog kwam te staan met de hemelse bode, Gabriël. Gabriël wond er geen doekje omheen. Direct viel hij met de deur in huis. Zacharias, uw gebed is verhoord. En hij vertelde hem dat de zaligmaker zou komen en dat zijn zoon, die hij samen met Elisabeth zou ontvangen, ook in de gestalte en in het voetspoor van Elia, deze zaligmaker zou voorgaan. In de komst van Johannes de Doper als voorbereider, als wegbereider van de zaligmaker, hoorde Zacharias dat God bezig was om zijn belofte binnen afzienbare tijd te vervullen. En we zagen het hoe Zacharias in één keer een schaduw wierp over dat heerlijke werk van de Heere met die vraag: waarbij zal ik dat weten? ongeloof. En vanaf dat moment komt Zacharias in de schaduw te zitten. Moest hij aan de zijlijn toezien hoe Gods werk zonder hem gewoon doorgaat. Dat is een pijnlijke les, maar ik wens hem u wel toe, zo'n moment in uw leven. Dat je door God eens een keer aan de kant wordt gezet. En dat de Heere laat zien, het zijn in je eigen leven, in uw maatschappelijk leven of in uw ambtelijk leven, dat de Heere u helemaal niet nodig heeft. Ik zeg dat niet uit de hoogte, gemeente. Ik zeg dat wel met de pijn van eigen ondervinding. Dat je zelf in de schaduw komt te zitten, nou, daar zitten we niet zo graag, hè? We staan graag in de schijnwerpers. Maar dat God je aan de kant zet. En je daar laat voelen wat hoogmoed is. En tegelijkertijd laat zien wat trouw is. Hij houdt getrouw zijn woord. En dat verootmoedigt ons voor hem. Nou, in die schaduw heeft Zacharias ook gezeten. En als Zacharias die woorden zo uitspreekt, schaduw en duisternis, schaduw van de dood en duisternis, dan gebruikt Zacharias, en zo hebben we hem eigenlijk ook leren kennen in de achterliggende weken gemeente, dan gebruikt Zacharias woorden die hij ontleent uit Gods woord. En voordat we naar deze schriftplaats zullen grijpen, gemeente, en ook zullen kijken wat de Heer en daardoor ook Zacharias precies bedoelt met die beelden van duisternis en schaduw van de dood, stap ik even iets terug en maak ik even een concrete toepassing. Wat is dat een wonder, gemeente? Dat God zijn woord ook daarvoor wil laten gebruiken. De Bijbel heeft meerdere functies. Het belangrijkste is dat God door het woord tot ons spreekt. Het is Gods stem, heel concreet, wie de Bijbel openslaat, opent Gods mond. Het is ook een wonder dat de schrift ons woorden aanreikt, waardoor we mogen spreken tot God. Je hoort dat ook doorklinken in iemands gebed. Of hij vertrouwd is met de schrift. In de eenvoud, in de soberheid, maar ook in het concreet bidden tot God. Maar, en dat doe ik vanmiddag op, zonder uitputtelijk te worden gemeente, dat doe ik vanmiddag op die andere functie die Zacharias hier gebruikt van het woord. Hij mag het woord ook gebruiken om te benoemen hoe hij zichzelf heeft leren zien in het licht van God, voor Gods aangezicht. En opvallend is, en dat is ook een les die de Heer vanmiddag vanuit het woord aan u en aan mij wil meegeven, is dat Zacharias dan niet blijft steken op het niveau van het gevoelsleven, wat algemene uitdrukkingen. Maar dat Zacharias een concrete situatie, maar ook de situatie waarin de zaligmaker, de Christus, wil verschijnen, heel concreet weet te benoemen vanuit de schrift. Je ziet het als het ware voor je, dat Zacharias als bladerend in zijn Bijbeltje zo'n lofzang aaneenreigt met allemaal woorden ontleed aan de schrift als een prachtig loflied dat eindigt in God. Maar hij weet ook trefzeker de vindplaats aan te wijzen om daardoor te benoemen wat hij nu eigenlijk wil zeggen. En ik sta er maar heel even bij stil, gemeente, en ik richt me heel in het bijzonder ook tot onze jonge mensen. Jonge mensen, dat heb jij nodig. Net als wij. Dat je thuis raakt in de woorden van God, zodat je ook kan benoemen wat je ervaart in de omgang met God. Daar wil de Bijbel ook gebruikt voor worden. En dat voorkomt dat je een oppervlakkig taalgebruik hanteert, terwijl je het wel oprecht bedoelt. Het voorkomt ook dat je een oppervlakkig gebedsleven blijft houden, terwijl de vreugde van het gebed, de diepte van het gebed, ontleend wordt aan de rijkdom van de schrift. Zacharias weet de situatie, maar ook de situatie waarin de Christus verschijnen zal, waarin hij komen zal ook trefzeker te benoemen. En ik wil even met u gaan naar die schriftplaats, namelijk de woorden van Jesaja 8 vanaf vers 23. Ik wil het even samen met u lezen, gemeente. Jesaja 8. Opvallend is dat trouwens dat het Bijbelboek Jesaja zo'n grote rol speelt in het Nieuwe Testament en met name in het Lucas-evangelie. Daar zou je een preek apart over kunnen houden, ik benoem dat vanmiddag alleen maar even, maar dat geeft ons ook vrijmoedigheid om het Oude Testament Jesaja te lezen in het licht van het Nieuwe Testament. Dat is iets wat de schrift ons ook vanmiddag wil leren. Nou, laat het maar even lezen. Ik lees vanaf vers 23 vanaf Jesaja 8. Dan staat maar: het land dat beangstigd was zal niet gans verduisterd worden, gelijk als hij, de Heer, het in de eerste tijd verachtelijk gemaakt heeft. Naar het land van Zebulon aan en naar het land van Naphtali aan, alzo heeft hij het in het laatste heerlijk gemaakt. Naar de weg zeewaarts aangelegen over de Jordaan aan Galilea der Heidenen. Jesaja omschrijft hier het noorden van Israël en maakt duidelijk wat daar de geestelijke situatie op dit moment is. God heeft dat land, die streek, verduisterd met het oordeel. En als het dan benoemd wordt in het slotvers van hoofdstuk 8, dan gaat het als het ware in één adem door. Dan klinkt daar de belofte, vers 1, het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Degene die woont in het land van de schaduw des doods, over dezelfde zal er licht schijnen. Dus Jesaja wil eigenlijk als het ware zeggen, die duisternis en die schaduw des doods, dat is niet zomaar een soort afmattende situatie. Het gevoel waarin mensen dan terecht zijn gekomen. Nee, dat heeft te maken met schuld, met ongeloof, met oordeel. Zoals Zacharias ook in het duister kwam te zitten. Als gevolg van zijn ongeloof sloeg God zijn mond dicht en zette hem apart. Machteloos moest hij horen, zo hij misschien kon horen, hoe Maria en Elisabeth de lof op God bezongen. Maar hij zat en deed niets. Daarmee typeert de Heere gemeente vanmiddag ook ons leven. Met duisternis, in schaduw des doods. En daarachter benoemt het woord van God ook de oorzaak. Dat heeft alles te maken met uw ongeloof. Nu hoor ik iemand zeggen, ja maar dominee, zo ervaar ik het leven op dit moment niet. Dat is duister. Het leven in de schaduw van de dood. Dan mag ik misschien een voorbeeld gebruiken om dat duidelijk te maken. Wij wonen hier in een dorp aan de A15... Ik denk dat wij niet het enige gezin zijn die wel eens een keer in de dierentuin in Rotterdam zijn geweest, in Blijdorp. En als je daar rondloopt, kinderen, met je vader of moeder of met school ben je daar misschien een keer geweest, dan ben je misschien ook een keer geweest in dat donkere deel, daar vlak achter het verblijf van de olifanten. Misschien was het wel een prachtige zomerse dag en liep je daar naar binnen. En opeens stond je in het donker. Je moest die plastic flappen door. Je ogen moesten eerst even wennen aan het duister. En dan zag je zo'n groot raam voor je. En dan ging je voorstaan. En toen je goed keek, zag je daar zo half in het duister een aantal van die trossen bananen hangen. Je keek nog eens een keer goed, want je zag wat beweeg. En dan scheerde zo'n vleermuis langs. Plukte er wat vanaf en vloog weer weg. En hoe langer je keek, hoe meer je zag. Die dieren, die tieren, die voelen zich op hun gemak in het duister. Ga dan maar eens een keer staan, bij wijze van spreken, dat moet je niet doen, maar bij wijze van spreken met een grote zaklamp. En dan sta je erachter dat raam, knip je opeens het licht aan en dan zie je al die vleermuizen schrikken en wegvliegen de hoeken in, het duister in. En dat is nou geestelijk ook jouw situatie. Net als die vleermuis. Die voelt zich thuis in het donker. En zodra het licht wordt aangeknipt, deinzen ze weg. Dat is ook de natuurlijke reactie van u die zonder Christus door het leven gaat. Als het ontdekkende licht van het woord, je leven, de lichtbundel van het schriftwoord vangt, dan deins je altijd weg. Dan kom je met je verontschuldigingen. Dan kruip je weg in de slachtofferrol. Dan verleg je de aandacht naar iets anders. Je ziet dat soms letterlijk in een gesprek voor je ogen gebeuren. Dan zetten we alle zeilen bij, gemeente. En ik ben daarin één van u. Dan zetten wij alle zeilen bij om in het duister te blijven. Daar voelen we ons veilig. En op ons gemak. En nu zegt Johannes, nu zegt Zacharias vanmiddag, op die plaats, in het duister, verschijnt Christus. Dat is het evangelie, gemeente. God doet met eerbied gesproken niet eerst het licht aan en brengt dan een zondaar tot Christus. In Christus, het licht der wereld, komt God tot u in de duisternis. Het staat hier letterlijk. Laat het maar even lezen, gemeente. Ik lees vanaf vers 78. Er staat: door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid van onze God, met welke ons bezocht heeft, de opgang uit de hoogte om te verschijnen. Degene die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods. Wat is dat trouwens ook een machtige boodschap, gemeente, die Zacharias hier aan het slot van zijn lofzang in één keer laat doorklinken. Dat betekent dat er geen uithoek voor God bestaat, geen schuilhoek voor het evangelie te bedenken is, geen ontkomen aan het krachtige woord van God. Of God weet die schuilhoeken open te leggen door het licht van het woord. Of de Heere weet iemand te achterhalen met de sterke bundels van het evangelie om hem of haar op te zoeken in de duisternis. Je hoort als het ware met andere woorden het evangelie van Johannes hier doorklinken. Hij is gekomen tot de zijnen. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Als een licht in de wereld is hij in de duisternis gekomen. Maar de zijnen hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Maar dit evangelie laat zich niet weerhouden door de duisternis. Dit evangelie laat zich niet stoppen door uw ongeloof. Dit evangelie laat zich niet weerhouden door de schuld en zonde van uw leven. Dit evangelie wil juist daar zijn, waar schuld en zonde is, waar u bent. Hoort u dat vanmiddag? Dat deze komende Christus komt voor iedereen die gezeten is in duisternis, een schaduw van de dood. De Heere sluit dus niemand daarbij uit, maar veronderstelt dat u in het duister verkeert. Hoe komt het evangelie dan tot ons? Wel, laten we het maar eens lezen, gemeente. Ik lees even met u. Die merkwaardige woorden aan het slot van vers 78. Ik zei het al, we gaan vanuit het slot het teruglezen. Daar zegt Johannes, Zacharias, met welke ons bezocht heeft, de opgang uit de hoogte. Opgang. Dat is een merkwaardig woord, gemeente, een Bijbels woord, met ook een bijzondere betekenis. Die betekenis kom je buiten de Bijbel zo niet tegen. Ik moet eerst een voorbeeld geven om dat duidelijk te maken. Dat woord opgang heeft in dit geval twee betekenissen, en dat kennen wij ook. Ik wil maar even heel dicht bij huis blijven. De meesten hier vanmiddag zijn lid van de Bethelkerk. Als je door het dorp wandelt, spreken mensen je aan, dat gebeurt mij ook wel, ook onkerkelijke mensen, en dan zeggen ze, u bent waarschijnlijk dominee. Dat zien we aan u. Ik zeg, nou, dat klopt. Van welke kerk? Ik zeg, nou, van de Bethelkerk. Oh ja. In de kerkbuurt. De mensen in Sliedrecht weten dan Bethelkerk, dat is niet een grote kerk of een andere kerk. Bethelkerk staat in de kerkbuurt. De eerste betekenis. Kom je in de landen ergens mensen tegen, kerkelijke mensen, die een klein beetje op de hoogte zijn van onze kerkelijke kaart hier in Sliedrecht, dan is op een gegeven moment in een gesprek al vrij snel die gebruikelijke vraag van, waar woon je? Waar kerk je? Ik ben christelijk gereformeerd. In Sliedrecht, daar zijn er toch twee kerken? Dan zeg je, ja, nee, ik ben lid van de Bethelkerk. En niet van de Eben Ezer, onze zustergemeente. Dan heb je de tweede betekenis. Bethelkerk binnen de CGK, Sliedrecht, ene gemeente, niet de andere. Het is me ook wel eens overkomen dat iemand aan me vroeg, ook hier in Sliedrecht, wat betekent die naam eigenlijk? Bethelkerk. En dan zeg je, nou, dat heeft te maken met de geschiedenis van Jacob. Die was op de vlucht voor zijn broer, die wilde hem vermoorden. En in het einde van de dag kwam hij ergens terecht in een woeste plaats, viel daar in slaap. En in die nacht verscheen God hem in een droom. De Heere belooft aan Jacob dat hij hem veilig en behouden terug zal brengen in dit land, want dat had God aan hem beloofd. En Jacob wordt dan 's morgens wakker en die zegt, gewis de Heere is aan deze plaats. En ik heb het niet geweten, dit is een huis Gods, huis van God. Bethel staat er dan in het Hebreeuws. Dat betekent onze gemeente. Huis van God. Zie je, gemeente, dat zo'n woord Bethel drie betekenissen heeft. Bijbelse betekenis. Mag ik het maar even zo zeggen? Een soort CGK-betekenis. En ook nog eens een keer een betekenis hier in de kerkelijke kaart van Sliedrecht. Niet de grote kerk of een andere kerk, maar Bethelkerk, kerkbuurt. Nou, dat betekent ook het woord opgang. Dat heeft twee betekenissen. Die alle twee hier doorklinken. De eerste betekenis ligt het meest voor de hand. Opgang. Soms opgang. Dat betekent met oude papier. Zonder al die teksten na te lopen, ik noem er maar twee. Ik denk bijvoorbeeld aan Jesaja 63 vers 1. Maak u op. Word verricht. Waarin God verkondigt aan het volk dat in duister zit, dat eens de zon der gerechtigheid zal opgaan, de Messias, de Heere Jezus Christus. Daarmee heb ik eigenlijk al de tweede plaats genoemd. Ik denk aan Zacharia 3, waar de profeet zegt, zie ulieden daarentegen die de Heere vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan. Dus opgang, soms opgang, heeft alles te maken met het licht. Waarom? Omdat wij in het duister zitten. Daarom. Wat een tegenstelling, gemeente. Duisternis tegenover licht. Dood. Tegenover leven. schaduw van de dood. Tegenover het licht dat leven brengt. Ziet u, om even deze eerste betekenis wat verder uit te werken, gemeente. Ziet u hoe gepast deze Christus is? Hij komt tot ons en past bij ons. God zendt hem als het licht van de wereld en geeft daarmee antwoord op de schuldvraag achter ons leven. Dit is met eerbied gesproken, gemeente, geen vage liefde. Geen algemene liefde. Geen hoogdragende liefde. Dit is Gods liefde. Voor een wereld verloren in schuld. Gods antwoord daarop. De tweede betekenis bij opgang. Ik zei al, dat heeft eigenlijk ook oude papieren, net als die eerste betekenis. Jesaja, maak uw woord, wordt verlicht. Maar dat woord opgang in het Oude Testament wordt ook gebruikt als een heel specifiek woord voor de grote zoon van David. In onze Bijbel wordt het vaak weergegeven, ik denk aan een plaats als Jeremia 23. Of Zacharias 6 vers 12 met spruit. Zo'n lood, zo'n afgekapte stam, waar er zo'n klein takje aan ontspruit. En in de loop van de jaren gaat die boom weer helemaal opleven, zo zeggen we dat. Probeert zijn oude glorie, zijn volle luister weer te herstellen. Nou, die betekenis heeft het hier ook, die tweede betekenis. En dan gaat het nog niet eens om dat beeld van die jonge spruit. Het gaat vooral om de belofte van de zaligmaker dat hij komt als de grote zoon van David uit het huis van David. Zacharias heeft dat trouwens al een keer eerder gezegd in zijn lofzang. Kijkt u maar even met me mee naar vers 69. Waar hij sprak, zo zagen we dat enkele weken geleden, over een hoorn der zaligheid ons opgericht in het huis van David zijn knecht. Die grote koning, de koning, de vorst des vredes, die met gezag en met heerschappij handelt en optreedt. Opnieuw zeg ik, gemeente, let eens op wat God hier zegt. Niet alleen over zijn zoon, maar ook over onze verlorenheid. God stelt zijn zoon hier voor in die ene titel opgang als de grote zoon van David. De vorst die zal zitten op de troon van God om te heersen tot in eeuwigheid. Maar hebben wij niet ook een koning nodig? Die in staat is om onze vijanden te verslaan. Die de bevoegdheid heeft om Gods koninkrijk ook te herstellen in ons leven. Die omgord is met kracht uit de hoogte. Die het zwaard van zijn gerechtigheid hanteert met een bedrevenheid. En met een scherpte. En met een wendbaarheid zoals geen ander dat kan. Maar wat wij wel nodig hebben om verlost te worden van onze vijanden. Zegt Zacharias te beginnen. Bij de vijand van ons ongeloof. Opgang. Zegt Zacharias. Ik wil nog even één ding aanwijzen, gemeente, voordat we de stap maken naar het derde punt. Kijkt u even met me mee. Er staat in dit gedeelte, als Zacharias spreekt over opgang. Ik lees het even met u. Vers 78. Met welke ons bezocht heeft de opgang uit de hoogte. Dan zet u even een streepje onder die laatste drie woorden. Uit de hoogte. Normaal gesproken, kinderen, als je 's morgens vroeg een keer wakker bent, Zeker in deze donkere tijd, dan zeg je tegen elkaar, jongen, wat blijft het toch lang donker. Je kan echt merken dat we in de kortste dagen zitten. Soms pas rond 8:30, dan begint dat schemer echt weg te gaan. En dan gaat de dag beginnen, zo ervaren we dat dan. En dan zeggen we tegen elkaar, kijk, als het een beetje onbewolkt is, zoals vanmiddag, dan zie je de zon opgaan. En we zien hem ook weer heel vroeg ondergaan. En dan kijk je naar beneden. Maar Zacharias zegt, dit licht komt niet van beneden, nee, want daar is de schaduw van de dood. Dit licht komt van boven, bij God vandaan. God is een licht en gans geen duisternis is in hem. En daarom stelt hij zijn zoon ook voor als het licht der wereld. In dit licht komt God, het licht, tot ons in onze duisternis. Kerst begint dus in de hemel, gemeente, niet in Bethlehem. Maar dat vanmiddag ook beleden met de woorden van Jesaja. God uit God, licht uit licht, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen als van de Vader. En zo komt het kind tot ons. In hem komt zijn Vader tot ons. Tot ons. Ongevraagd. Onuitgenodigd. Onvoorwaardelijk. Onvoorwaardelijk. Tot ons. Dominee, waar valt de scheiding dan? Wel in het laatste punt vanmiddag. Laten we maar even kijken, gemeente, naar het slotvers. Er staat in de slotwoorden van vers 79... om onze voeten te richten op de weg des vredes. Laat ik eerst, gemeente, dat beeld uitleggen wat Johannes hier gebruikt. Om onze voeten te richten. Mag ik het eens even zo zeggen, gemeente? Je merkt aan alles dat hier nog maar een jonge vader aan het woord is. Pas vader geworden, Zacharias. En hij gebruikt dan ook een beeld wat hoort bij een klein kind. Nou, ik denk dat de meesten onder ons, ook al ben je geen vader of moeder, dat wel herkennen. Ja, zo'n kleintje geboren is, zeker als het de eerste is, nou, dan kun je het wel groot kijken. Wanneer gaat hij op zijn buik rollen? Zit hij al? Kan hij al een beetje staan? Als hij een jaar of 8 maanden, 9 maanden is, dan zie je dat gewoon voor je gebeuren. Hè? Daarna denk ik wat minder, dan probeer je wat tegen te houden. Maar dan zie je zo'n vader of zo'n moeder staan bij zo'n kleintje en die twee vingers pakken vast. Heel voorzichtig overeind trekken. Dan staat zo'n kleintje, glimt van trots. En dan zet het heel voorzichtig zo zijn eerste voetstapjes, wankelend. Nou, dat bedoelt Johannes Zacharias. Om onze voeten op te richten. Op de weg des vredes. Zie je dat, gemeente? Die machtige beweging van de zaligmaker. Hij komt uit de hoogte. Staat met eerbied gesproken, met beide benen op de bodem van onze verlorenheid. Om ons daar op te rapen, op te richten. En onze voeten te plaatsen op de weg des vredes. Dit is Christus liefde. Die komt niet vertellen wie hij is. Die komt bewijzen dat hij de zaligmaker is. Oprichten. En dan zitten we eigenlijk opnieuw in het hart van deze lofzang, gemeente. Ik heb dat even laten liggen, ook heel bewust. We zeiden de laatste keer toen we elkaar ontmoeten rondom deze lofzang van Zacharias. We zetten even halverwege vers 78, een komma. Dat was dat laatste punt van de vorige week. Ik wil even dat vers met u lezen. Daar staat, door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid van onze God. En ik heb u toen verteld dat dat woord innerlijk een heel merkwaardig woord is, ook voor de taal waarin het Nieuwe Testament is geschreven. Dat heeft te maken met iemands diepste gevoelens, wat er omgaat in je hart en in je gevoelsleven, als je tegenover een ander uitspreekt dat je van hem of haar houdt. Ik zei toen tegen u, dat kun je op twee manieren doen. Je kan het gewoon zo zeggen, ik hou van je. En dat is al heel groot. Ik kan het misschien ook wat dieper en wat persoonlijker zeggen door tegen hem of haar te zeggen, ik voel dat ik van je hou. En dan daal je in je antwoord een laag dieper af. Ik voel dat je van je hou, dat ik van je hou. En hier zegt Zacharias dit van God. Hij wijst op Gods diepste gevoelsleven. Om het maar heel menselijk te zeggen, gemeente. Op de snaar die trillen in Gods liefdeshart. Wanneer hij zijn diepste gevoel voelt bovenkomen. Zijn liefde tot een verloren zondaar of zonderes. Ook vanmiddag hier in Sliedrecht, Bethel. En nu zegt de Heere vanmiddag door het evangelie, ik wil het je niet alleen zeggen, want ik merk dat hier woorden te kort schieten om te benoemen wat ik voel. Ik wil het je vanmiddag ook bewijzen in deze gepaste zaligmaker, deze volkomen zaligmaker. Deze zaligmaker met koninklijk gezag, afgestemd op de verlorenheid van je leven. Maar kijk eens naar het hart van deze zaligmaker. Daar leeft nou hetzelfde gevoel in als in het hart van zijn vader. Is het niet Lucas die zo vaak daar de vinger bij legt in zijn evangelie? En Jezus met innerlijke ontferming bewogen zijn. Hij voelt wat zijn vader voelt. Vanaf de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid. Een gevoel dat opkomt uit de volmaakte, bodemloze liefde van het wezen van God. En hij wil dat bewijzen. Door over u te buigen, op te rapen, op te richten. En je voeten te zetten op de weg des vredes. Gemeente, ik zeg het maar recht toe recht aan. Je moet vanmiddag van goede huizen komen. Wil je deze liefde negeren? Wil je de keus maken voor de duisternis? En dan zeg ik het ook maar recht toe recht aan. Dat is gewoon voor de eeuwige verlorenheid. En begrijp je nou ook waarom je verloren gaat, dat dat eerlijk is? Omdat je deze zaligmaker en daarin Gods liefde veracht, opspuugt. Misschien heel vroom. ongeloof heeft zoveel verschillende gezichten. Ook het gezicht van de godsdienst, ook van de zware godsdienst. Waarom mag deze zaligmaker u niet behandelen zoals u gewoon bent? Liggend in uw verlorenheid. Liggend in uw doodstaat. Dood in zonde en misdaden. Maar kijk eens hoe gepast hij daarvoor is. En zie eens met hoeveel macht en gezag hij daarin kan handelen. Wat is dat eigenlijk, de weg des vredes? De gemeente, dat is het laatste wat we vanmiddag zullen oplichten vanuit deze lofzang van Zacharias. Ik wil even met u kijken naar dat slotwoord van vers 79. Er staat om onze voeten te richten, en dan staat er niet op de weg tot vrede. Een weg die toegaat naar de vrede. Even dat beeld van die vader met dat kleine kindje, dus die stappen moet zetten. En dan zeg je wel eens tegen je zoontje of dochtertje, nou, we gaan proberen tot aan de tafel. 4 stapjes. En als die kleine dan is en hij zet zijn handjes zo op de rand van de tafel, nou, dan ben je blij, dan juich. Maar hier gaat dat voorbeeld even mank, gemeente. Nee, de weg des vredes aan het slot van de lofzang van Zacharias is de weg waarover Zacharias al een keer eerder heeft gesproken in zijn lofzang. Kijkt u maar even met mij mee. Daar staat in dit gedeelte, vers 76. Gij kinderke zult een profeet van de Allerhoogste genaamd worden. En gij zult voor het aangezicht des Heren heen gaan om zijn wegen te bereiden. Dat slot grijpt terug op het begin van dit tweede deel. De weg van God, vers 76. Is de weg des vredes. En wij zagen toen wij deze tekst lazen, vers 76, dat de weg is die God heeft afgelegd om te komen tot zijn volk. En nu God bij die zondaar is en hem of haar oprecht, zegt de Heere niet, nu gaan wij diezelfde weg terug. Maar nu ben je in het gevonden worden door mij. Thuis bij God. En dat is vrede. U wilt een voorbeeld vanuit de schrift? Wel, laten we maar dicht bij Lucas evangelie blijven, gemeente. Ik denk even aan Lucas 2. Dat moment van die voorstelling in de tempel. En waar Jozef en Maria samen met hun kinderen dat tempelplein komen opwandelen. En voordat Maria goed en wel beseft wat er aan de hand is, komt daar die man die haar onbekend is naar voren stappen. Pakt dat kind uit haar armen. Neemt het op. In zijn armen omhoog en zegt naar de Heere: nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede. Dat is vrede. Niet dat Simeon tot de zaligmaker komt, maar dat de zaligmaker liggend in de armen van Maria tot Simeon komt. Zo dicht bij Simeon komt, dat hij alleen maar hoeft aan te nemen, op te houden en wegschuilend achter dit kind voor Gods aangezicht. Vrede met God door het bloed van de Heer Jezus Christus tot in de uiterste schuilhoeken van zijn ziel mag ondervinden. Voelt in zijn hart wat er omgaat in Gods hart. Dat is vrede. En dat is ook trouwens thuis komen. Dan zet ik geen stap naar God. Wat een arme evangelie is dat trouwens, hè? Dat jij een stap moet zetten. Of dat er eerst een weg moet worden afgegaan. En valt die weg niet binnen het patroon zoals een bepaalde godsdienst je voorhoudt. Nou, dan ben je weer terug bij af. Weet u wat mij eigenlijk altijd daaraan stoot, links of rechts? Het ontkent twee dingen. De dood staat van ons. Met al die verhaaltjes over toeleidende wegen. Het ontkent de dood staat van ons. Het kent ook de diepte van Gods opzoekende zondaarsliefde tot ons. Het komt alleen van God vandaan. Zo werd ik gevonden. In de duisternis. Toen het licht van het evangelie open ging. Luisterend naar het woord van God. En ik het mocht horen dat hij gekomen is om de duisternis te verdrijven. Toen hij over mijn boog de schaduw van zijn aanwezigheid mij geborgenheid gaf om te schuilen bij hem. Toen hij zijn hand uitricht om mij op te rapen. En in die ene beweging mij drukte aan het hart van hem. Jezus Christus, de volkomen zaligmaker. En ik in het kloppen van zijn hart, het liefdeshart van zijn vader, hoorde kloppen voor mij. Kijk, dat is kerst. Nou word ik gevonden door een God die mij opzocht. En mag ik de vrede ervaren op de plaats waar God mij vond. In de duisternis. En in de schaduw van de dood. En mag ik inzetten met het loflied van Zacharias. Geloofd, zei de Heere, de God van Israël. Amen.